Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heeren zingen wij het eerste vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. We noemden nu het eerste vers uit de berijmde 10 geboden des Heren. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Deuteronomium en daarvan het 10e hoofdstuk. Wij herzeggen u Deuteronomium 10. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 73ste vers. Ik riep u aan, o Heere, met al mijn hart, verhoor mij, en ik zal uw wet bewaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 73.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij lezen nu Deuteronomium 10. Tenzelfde tijde zeide de Heere tot mij: hou u 2 stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. En daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen, die gij gebroken hebt, en gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittemhout en uw 2 stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg, en de 2 tafelen waren in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot uw lieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij, gelijk als de Heere mij geboden had. En de kinderen Israëls reisden van Beeroth, Bene Jaakan en Mozera. Al daar stierf Aaron en werd al daar begraven. En zijn zoon Eleazar bediende het priesterambt in zijn plaats. En vandaar reisden zij naar Gudgod en van Gudgod naar Jotbat, een land van waterbeken. En tenzelfde tijde scheidde de Heere de stam van Levi uit, om de ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om hem te dienen, en om in zijn naam te zegenen, tot op deze dag. En daarom heeft Levi geen deel noch erven met zijn broederen. De Heere die is zijn erfdeel, gelijk als de Heer uw God tot hem gesproken heeft. En ik stond op de berg, als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten, en de Heere verhoorde mij, ook op datzelfde maal. De Heere heeft u niet willen verderven, maar de Heere zeide tot mij: sta op, Ga op de reis voor het aangezicht des volks, dat zij inkomen en erven dat land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven. Nu dan, Israël, wat eist de Heer uw God van u, dan den Heer uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en den Heer uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die uw eden gebiedt, u ten goede. Zie, des Heeren uw Gods is de hemel, en de hemel der hemelen, en de aarde, en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hun uw lieden uit al de volken verkoren, gelijk het ten deze dagen is. Besnijd dan de vooruit uw harten, en verhard uw nek niet meer. Want de Heer uw God, die is een God der goden, en de Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet, en de vreemdeling lief heeft, dat hij hem brood en kleding geven. Daarom zal gij lieden de vreemdeling lief hebben, want zij zijn vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heere, uw God, zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en hem zult gij aanhangen, en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof, en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen, en nu heeft de Heer uw God gesteld, als de sterren des hemels in menigte.
De tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Deuteronomium 10 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Deuteronomium 10, het vierde en het vijfde vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dage der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot ulieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij, gelijk als de Heere mij geboden heeft. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de tienvoudige woorden. De tienvoudige woorden. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats de tien woorden gegeven. In de tweede plaats de tien woorden verbroken. En in de derde plaats de tien woorden hersteld. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de tienvoudige woorden. Onze eerste gedachte, de tien woorden gegeven. Er wordt gesproken in het vierde vers over het eerste schrift van de tien woorden. En dat brengt ons terug bij dit tekstvers aan de voet van de Horeb waar het volk stond om de tien geboden van de Heere te ontvangen. Onze tweede gedachte, de tien woorden verbroken. Want uit dit vers wordt ook duidelijk dat die tafelen niet heel gebleven zijn. Er waren nieuwe tafelen nodig. En de vraag is, jongens en meisjes, waarom was dat nodig? Waren die eerste tafelen niet goed? Jawel, maar we zullen zien straks dat die eerste tafelen verbroken werden. En dat er daarom nieuwe tafelen nodig waren. En onze derde gedachte, de tien woorden hersteld. In het vijfde vers lezen wij dat Mozes weer van de berg afkomt. En hij heeft die twee nieuwe tafelen bij zich. En die legt hij in de kist die hij gemaakt had in de ark voor het aangezicht van de Heere. Dus het wordt weer hersteld wat eerst verbroken was. Dat is eigenlijk de boodschap van onze derde gedachte. Gemeente, wij hervatten vanmorgen de prekenserie over de getallensymboliek. Wij zijn geëindigd bij het getal 7. En jongens en meisjes, na 7 komt 8. Ik heb erover nagedacht of ik ook een preek zou maken over het getal 8. Dat zou natuurlijk best kunnen, want het getal 8 komt ook in de Bijbel voor. Het is zelfs een heel belangrijk getal in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan de besnijdenis die altijd op de 8e dag moest plaatsvinden. Maar ik heb gezocht of ook verder in de Bijbel het getal 8 een symbolische betekenis heeft. En dat kon ik eigenlijk niet echt vinden. En dan past het getal 8 ook niet echt in deze serie, want het gaat om de symbolische betekenis van de getallen in de Bijbel. Dan kom je bij het getal 9. Het getal 9 komt in de Bijbel ook voor. Maar ook bij het getal 9 zie ik niet een duidelijke symbolische betekenis. Dan komen we bij het getal 10. En het getal 10 heeft in de Bijbel heel duidelijk, daar hoeven we niet over te twijfelen, heel duidelijk een symbolische betekenis. Het getal 10 is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid, van de perfectie, zou je kunnen zeggen. Wij denken vaak dat het getal 7 het getal is van de volmaaktheid, maar we hebben gezien, het getal 7 is vooral het getal van de heiligheid. En het getal 10 is het getal van de volkomenheid. De Heere heeft aan het volk van Israël, en daar gaan we vanmorgen bij stilstaan, 10 geboden gegeven. Jongens en meisjes, dat zijn er 10 en dat blijven er 10. Na 6000 jaar zijn het nog steeds 10 geboden en het worden er nooit 11. En dat hoeft ook niet, want de wet is volmaakt, staat er in de Bijbel. 10 geboden. Daarin staat alles wat God geboden heeft, en ook alles wat God verboden heeft. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de 10 plagen in Egypte. Ook niet zomaar toevallig dat er 10 plagen waren, maar de maat was voor de Heere vol bij de 10e plaag. Dat is het getal van de volkomenheid. Zo vinden wij bijvoorbeeld in de Bijbel een vrouw met 10 penningen, die er 1 kwijt is. Die penningen zijn een beeld van de kerk des Heren, van de volkomenheid van hun getal. Ik denk aan de herder met zijn 100 schapen, dat is 10 keer 10. Dat is ook niet toevallig, jongens en meisjes, het gaat daar over de kerk van de Heren in zijn geheel. En in het boek Openbaring komt ook het getal 10 vele keren voor. Maar dat laten we nu maar rusten. In totaal komt het getal 10 146 keer voor in de Bijbel. En vanmorgen staan we stil bij de wetgeving, bij de 10 geboden. Dat past ook mooi bij de preek van vanmiddag. Want vanmiddag is zondag 34 aan de beurt van de Heidelbergse catechismus. En dat gaat over de wet in het stuk van de dankbaarheid en over het eerste gebod. We lezen in het 4e vers: toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot u lieden gesproken had, en de Heere gaf ze mij. Wat Mozes hier doet, dat is een terugblik geven. Het boek Deuteronomium is een soort afscheidsboek van Mozes, zou je kunnen zeggen. We weten dat Mozes het beloofde land niet in kan gaan. En in het boek Deuteronomium spreekt hij een afscheidswoord, blikt hij terug op die lange geschiedenis en op de lange woestijnreis die achter ligt. En geeft hij het volk van Israël ook allerlei vermaningen. We hebben dat ook gehoord uit Deuteronomium 6. Het Shema Israël bij het getal 1. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Wacht u dat gij de Heere niet vergeet als gij in dat land zult gekomen zijn. En in dit 10e hoofdstuk kijkt Mozes terug naar de wetgeving. De Heere heeft aan de kinderen Israëls de wet gegeven toen zij stonden aan de voet van de Sinaï. Dat was 50 dagen na de uittocht uit Egypteland, 7 weken. Als het volk daar ligt in hun tentenkamp aan de voet van de Sinaï, dan krijgt Mozes de opdracht om de berg op te klimmen. En jongens en meisjes, dan maakt de Heere aan Mozes duidelijk dat het volk zich moet voorbereiden, want de Heere gaat zijn heilige geboden afkondigen. Het volk dat moet zichzelf heiligen. Ze moeten zichzelf wassen. Ze moeten hun klederen wassen. De berg moet afgezet worden. Als de Heere straks komt om zijn geboden af te kondigen, dan mogen ze niet in de buurt van de berg komen. Zelfs als er een dier is wat onder de heining doorgaat en de berg aanraakt als de Heere daar is, dat zal gedood worden. De Heere wil het volk van Israël leren: ik ben een heilig God. En het onreine, daar kan ik niet mee van doen hebben. Dus er waren hele strenge regels. En die heeft Mozes aan het volk van Israël verteld. Ze hebben die regels ook opgevolgd. En zo ontmoeten wij hier in deze terugblik het volk van Israël onder aan de berg. Dat moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn. Er staat in de Bijbel dat de berg rookte. Dat komt omdat de Heere neerkomt in een vuur. En waar vuur is, daar is rook. Hier brandt het vuur van Gods heiligheid. De hele berg rookt. En je hoort het geluid, jongens en meisjes, van de donder. Wat wij horen als het onweert. En je ziet het felle licht van de bliksem. Boven bij de top van de berg. Daar waar de Heere is. En onder een donkere wolk komt de Heere in de buurt van het volk. En spreekt hij zijn heilige geboden uit boven het geluid van een sterke bazuin. En het volk staat van verre. En hun hart klopt in hun keel als ze dat zien. En als de Heere zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ze zijn zo diep onder de indruk dat ze bang zijn dat ze sterven zullen. Want ze horen immers de stem van God. Wat ze niet in de gaten hebben, dat is dat het de Heer Jezus is die deze wet afkondigt. Wij weten dat omdat Stefanus dat later zegt in zijn reden. Dat de Heere door zijn engel met een hoofdletter zijn wet heeft afgekondigd. Als God dat zelf had gedaan zonder tussenkomst van de Heere Jezus Christus, dan was dat volk in één keer verteerd aan de voet van de Sinaï. Maar zelfs dit spreken, al is het ook door de Heere Jezus, klinkt zo indrukwekkend dat het volk er niet langer naar durft te luisteren. En ze zeggen tegen Mozes, laat de Heere door u tegen ons spreken, maar laat de Heere niet tot ons spreken, want dit overleven wij niet. Wat zij hier een ogenblik voelen, gemeente, dat is dat er een middelaar nodig is. Dat er iemand tussen hen en de Heere moet instaan, omdat ze voor God niet kunnen bestaan. Daar hebben zij diepe indrukken van. En mag ik vragen vanmorgen, hebt u dat ook? Zojuist is diezelfde wet weer voorgelezen die de Heere ook op de Sinaï gegeven heeft. Die wet die op dezelfde manier begint, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Door dezelfde God beschreven. En gemeente, wat doet dat nu met ons? Vervult het ons ook met diepe eerbied. Als wij Gods geboden horen, gevoelen wij ook dat wij voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan. Wat zou het groot zijn als wij daar ook indrukken van hadden. Zaligmakende indrukken. Want het is Gods wet. Het is Gods volmaakte wet. Die nooit veranderd is en die ook nooit veranderen zal. En dan het wonder, jongens en meisjes, als die mensen gevoelen dat zij voor de Heere niet kunnen bestaan, en Mozes kan de zonde van dat volk natuurlijk ook niet wegnemen, dan wijst de Heere in Exodus 20 vers 24 een weg waarin hij met het volk te doen kan hebben. En dan krijgen zij de opdracht om een altaar te maken van aarde en daarop te offeren brandoffers en dankoffers en schapen en runderen. En dan zegt de Heere overal, niet alleen hier bij de Horeb, maar overal waar ik mijns naams gedachtenis stichten zal, zal ik tot u komen en ik zal u zegenen. Dus ook, al ben ik een heilig God en u voor mij niet kunt bestaan, maar daar waar het offer is, kan ik toch op u neerzien. Kan ik u toch zegenen in de weg van het bloed, in de weg van de verzoening. En ook dat hebben wij al zo vaak gehoord. Wij horen niet alleen de wet, maar wij horen ook het evangelie prediken. Wij horen ook de weg prediken waarin God met mensen van doen kan hebben. En gemeente, heeft dat voor ons betekenis gekregen. Want we zullen straks zien bij dit volk, ten diepste hebben ze van de wet niks verstaan. Er waren wel overtuigingen, maar er was bij de meesten geen overbuiging. En zij hebben wel dat offer gezien, maar ze hebben de boodschap niet verstaan. Zoals wij ook zo vaak in het verleden het heilig avondmaal hebben zien bedienen, maar misschien nog nooit de boodschap daarvan hebben begrepen, dat er bloed nodig is om voor God te bestaan. Wat gebeurt hier eigenlijk, jongens en meisjes? Waarom geeft de Heere aan het volk van Israël de 10 woorden? Kijk, bij ons is de wet best wel lang, maar in het Hebreeuws zou je kunnen spreken van 10 korte geboden of verboden. 10 woorden worden ze afgekort wel genoemd. 10 geboden. Waarom geeft de Heere die wet? Wel, de bedoeling van deze wet is, de Heere geeft deze wet niet onder het werkverbond, zoals aan Adam, maar de Heere geeft deze 2 stenen tafelen met de bedoeling een genadeverbond met het volk op te richten. Hij geeft zijn wet onder het genadeverbond. En wat is de prediking van die wet dan? Is dan de bedoeling van die wet dat het volk van Israël al die geboden moet houden en dat de Heere dan bemoeienissen met hen maken zal? Als dat zo zou zijn, dan is de wetgeving aan het volk van Israël precies hetzelfde als het werkverbond. En er zijn ook mensen, tot ook in onze tijd toe, die zeggen dat de Heere met het volk van Israël een nieuw werkverbond heeft opgericht. Maar ik zou willen zeggen, gelukkig niet. Want als de Heere een nieuw werkverbond had opgericht, dan was het gedoemd te mislukken. Dat zullen we straks zien. Dat houden ze nooit vol. Maar de Heere richt hier een genadeverbond op. En wat is de bedoeling van de wet in het genadeverbond? De bedoeling is dat deze wet voor het volk zal zijn als een kenbron van hun ellende. Dat ze erachter komen dat ze Gods geboden niet houden kunnen en nooit zullen kunnen houden. De bedoeling is dat deze wet gaat functioneren als een tuchtmeester. Een tuchtmeester tot Christus. En zeker onder het genadeverbond moet deze wet ook gehouden worden. Want het genadeverbond is niet denkbaar zonder de wet. Sommige mensen denken dat de wet in het genadeverbond helemaal geen betekenis meer heeft. Maar natuurlijk wel. Het genadeverbond is juist de weg waarin de Heere de gehoorzaamheid aan zijn wet herstelt. En daarom worden die 10 woorden afgekondigd aan het volk van Israël. Gods volmaakte wil en Gods volmaakte wet. Gemeente, deze wet heeft de Heere eenmaal aan de mens al gegeven in de staat der rechtheid. Jongens en meisjes, toen waren die 2 stenen tafelen er nog niet, maar dat was ook niet nodig. Want de Heere had zijn wet gegeven in de harten van mensen. Hij had de 10 woorden geschreven met zijn vingers als schepper in het hart van Adam en Eva. Zij kenden die 10 geboden uit hun hoofd. Wat zeg ik? Zij kenden die 10 geboden in hun hart. En zij konden die geboden ook houden. En daarom in de weg van werken konden zij het eeuwige leven verkrijgen. Maar door de zondeval is de kennis aan de wet verduisterd. Ja, als je bij heidense mensen komt die nog nooit van de wet gehoord hebben, dan vinden zij het ook niet gewoon als je elkaar doodslaat. Zij voelen wel dat dat eigenlijk niet mag. Dat zijn nog kleine restjes die wij over hebben aan de kennis van Gods wet. Maar die kennis is zo verduisterd dat wij Gods geboden maar nauwelijks meer kennen. En wat is het nou een wonder dat de Heere aan het volk van Israël onder het genadeverbond opnieuw zijn wet geeft. En wat is het een wonder, gemeente, dat de Heere aan de gereformeerde gemeente van Nunspeet onder het genadeverbond opnieuw zijn 10 woorden geeft. Dat is indrukwekkend. Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. Ik ben de Heere, uw God. Dat zei de Heere tegen het hele volk van Israël. Dat zegt de Heere tegen heel de gemeente vanmorgen. Jongens en meisjes, dat zegt de Heere niet tegen de wereld. De mensen in de wereld die liggen op hun bed vanmorgen, die horen de wet niet. En die willen de wet ook niet horen. Maar wij zitten onder het getuigenis van Gods wet. En dat is een heel troostvol getuigenis. Want de Heere zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Jongen, ik heb je afgezonderd van de wereld. Meisje, dat jij hier vanmorgen in de kerk zit, dat komt omdat ik je uit een familie geboren liet worden die onder het woord is. Ik ben de Heere uw God. Wij mogen leven onder de bediening van het genadeverbond, zo noemen we dat. Of je mag ook zeggen, wij mogen leven op de erven van het genadeverbond. Wij mogen leven onder de prediking van wet en evangelie. En de vraag is, gemeente, wat doet die wet in ons leven? Wij kunnen misschien de wet uit ons hoofd opzeggen, ik hoop het. Maar moet de Heere vanmorgen ook van ons zeggen, maar mijn volk, Psalm 81, ken je wel, jongens en meisjes. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere gewoon naar zijn lust verkoren. Dat is ons bestaan, dat zullen we ook straks horen. Ook als de Heere zijn wet geeft onder het genadeverbond. Ook als de Heere ons wil leren dat de zaligheid niet te verdienen is, maar ook niet verdiend behoeft te worden. We hebben er geen zin in om Gods geboden te houden en daarna te leven. We gaan terug naar het volk van Israël. Daar staan zij aan de voet van de Sinaï, diep, diep onder de indruk, met de ogen naar Mozes. En ze hopen dat Mozes verder met de Heere wil spreken. Dat heeft Mozes ook gedaan. Mozes is opnieuw de berg opgegaan en hij is daar 40 dagen gebleven. En jongens en meisjes, wat wilde de Heere dan allemaal met Mozes bespreken in die 40 dagen? Wel, daar heeft de Heere met Mozes gesproken over een groot wonder. Daar heeft de Heere met Mozes gesproken over zijn huis, over zijn tabernakel. En waar wilde de Heere die tabernakel dan zetten? Nou, die wilde de Heere zetten in het midden van dat volk, van Israël. Daar wilde hij wonen. En hij heeft aan Mozes verteld hoe dat allemaal precies eruit moest zien, die tabernakel. De Heere is daarvan de architect. De Heere heeft daarvan een tekening gemaakt en de Heere zegt, zo Mozes, moet het gebeuren. Het moet bestaan uit 3 vertrekken. De voorhof, het heilige der heiligen. En Mozes daar op de voorhof, daar komt het altaar, daar komt het brandofferaltaar. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. In het heilige, daar komt het reukaltaar. En Mozes in het heilige der heiligen, daar zal ik wonen. Daar zal ik komen te midden van het volk en ik zal met hen spreken van boven het verzoendeksel af. Jongens en meisjes, wat is dat mooi. Wat is dat groot, wat is dat rijk, dat de Heere zegt, ik wil wonen tussen dat volk. Dat volk wat jij mag leiden, Mozes. Maar dat kan natuurlijk niet als dat volk mijn wil niet doet. Ik kan niet wonen als een heilig God tussen een volk dat naar mijn wet niet wil luisteren. En daarom mijn geboden, Mozes, die je aan het volk van Israël moet geven en aan het volk van Israël moet leren. Ik vraag gehoorzaamheid. En ik vraag niet gehoorzaamheid om te verdienen, maar ik vraag gehoorzaamheid omdat ik van mijn wil niet af kan gaan. Mijn wil is een heilige wil. Geloof maar dat Mozes het daar goed gehad heeft op de berg. Heeft hij een maand lang met de Heere mogen spreken. En heeft de Heere al deze wonderen aan Mozes bekendgemaakt. Zoals hij met het volk van Israël deed. Zo heeft hij nog nooit met andere volken gedaan. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zoals de Heere met ons doet. Zo doet hij niet met andere volken. Wat een wonder dat wij onder de verkondiging mogen zitten van wet en evangelie. Dat de Heere ons dat wonder laat horen dat hij wonen wil. Dat hij wonen kan te midden van een zondig volk. Maar dat hij wel vraagt om zijn wil te gehoorzamen. Dat hij niet wonen kan te midden van een volk dat willens en wetens blijft zondigen en zich tegen de Heere blijft verzetten. Zo geeft de Heere zijn wet, jongens en meisjes. Ik weet niet wat jullie denken bij de wet, maar de Heere geeft zijn wet uit liefde. De Heere geeft zijn wet om ons aan zijn voeten te brengen. De Heere geeft zijn geboden niet om ons te plagen. Maar de Heere geeft zijn geboden juist tot ons behoud. Sommige mensen hebben zo'n hekel aan de wet. Maar ik hoop dat wij de wet lief mogen krijgen. En de wet krijg je lief als je ziet wat de Heere daarmee bedoelt. En waarom de Heere zijn geboden laat verkondigen. Onze eerste gedachte, de 10 woorden gegeven. De Heer heeft ze zelf geschreven op die 2 stenen tafelen. We gaan naar onze tweede gedachte, de 10 woorden verbroken. Wat is nou de uitwerking? Mozes is de berg opgegaan, dat volk van Israël dat is daar gebleven. En dat duurt best wel lang, een maand lang moeten ze wachten. Maar ze zullen wel diep onder de indruk zijn, dat zullen ze hun hele leven wel niet meer vergeten. Het wordt tijd dat Mozes weer naar beneden gaat. En dan gaat de Heere nog iets tegen Mozes zeggen. Ga heen, klim af, want uw volk, het is toch Gods volk? Nee, dat zegt de Heere niet meer. De Heere zegt tegen Mozes, uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast geweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een grote kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en ze hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn de goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Gemeente, wat is een mens? Wat is een mens? Deze mensen zijn zo doodsbang geweest. Die hebben zo gebeefd toen ze de stem des Heren hoorden. Die hebben zo geroepen om Mozes. Ze dachten dat ze het bestierven. Maar er zijn nog geen paar dagen voorbij. Of ze zijn alles weer vergeten. Als de rook weg is en de donder is weg en de bliksem, dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. En misschien zijn wij zo ook. Misschien wel eens in de kerk gezeten onder een donderpreek, als ik het zo mag zeggen. En dat u zat te beven in uw bank. Maar je was nog niet thuis of je bent het weer vergeten. of misschien de sprake van God gehoord in het rijk van de natuur, toen we vreesden voor de bliksem. En je bent nog niet binnen en je slaat de deur achter je dicht of je bent het weer vergeten. Overtuiging is nog geen overbuiging. Je ziet bij het volk van Israël wel diepe overtuigingen, maar je mist de overbuigingen. Nog maar nauwelijks is de storm gestild of dat volk dat wil, net als de heidenen, een beeld van hun God. Waar is hun God? Je kunt hem niet zien. Ze willen hem ook zien. En dat die God een krachtige God is, nou dat moet dan zichtbaar zijn, zoals een stier sterk is. Ja, dat is het plan. Wij moeten God afbeelden als een stier. En daarmee de kracht van God laten zien. Ze willen een beeld van God maken. En we kennen de geschiedenis, denk ik, hoe Aaron zich over liet halen. Aaron heeft gezegd, ja mensen, dat kost wel wat hoor. En hij zal gedacht hebben, dat doen die mensen toch nooit. Hij zei, dan moet je alles inleveren. Al je goud en je zilver, al die sieraden. Ja, want anders kan ik zo'n beeld niet maken. En ze deden het. De zonde mag wat kosten. Ze hebben er miljoenen voor over. Prima, Aaron mag alles hebben. En hij maakt een stierkalf. En het volk danst erom, alsof dat de Heere is. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Want de Heere wil niet meer bij dat volk wonen. De Heere wil met zo'n volk niet optrekken. De Heere wil hen verteren. De Heere zegt tegen Mozes, laat mij dit volk wegdoen en dan zal ik u groot maken, Mozes. U bent mij gehoorzaam. Dit is niet mijn volk, het is uw volk wat u uit Egypteland hebt uitgeleid. En dat kan Mozes niet verdragen. Waarom niet? Vanwege Gods naam. Ik zeg, heren, wat zullen dan de Egyptenaars zeggen? Die zullen zeggen, zie je wel, die God van Israël, die heeft hen niet eens in dat land kunnen brengen. Die God is een machteloze God. Hij heeft gesmeekt, hij heeft gebeden voor het volk van Israël. En zo daalt hij de berg af. Daar zien we hem komen, jongens en meisjes, met die twee stenen tafelen. Gods wet. En de Heer heeft daarin met zijn eigen vinger zijn geboden geschreven als zijnde zijn handtekening. En dan komt Mozes aan de voet van de berg en Jozua is bij hem. En dan zegt Jozua, ik hoor zingen, ik hoor roepen. Er is iets met het volk. Jozua is blijkbaar niet op de hoogte. En dan zegt Mozes tegen hem, maar dit is geen geroep van overwinning, Jozua. Dit is ook geen geroep van een nederlaag. Maar ik hoor een zingen bij beurten. Ik hoor een vreugdegezang. Ik hoor een godsdienstengezang. En als Mozes dan dichterbij komt, dan weet hij niet wat hij ziet. Dan ziet hij daar al die mensen die een poosje geleden nog stonden te beven. Die ziet hij daar huppelen want rond het kalf. Dat is hun God. Dat is de God van Israël. Dat is een krachtige God. Ze vergelijken hem met een beest. En als Mozes dat ziet, dan neemt hij die twee stenen tafelen. Rembrandt heeft er een schilderij van gemaakt. En dan werpt hij die stenen tafelen neer aan de voet van de berg Sinaï, zodat ze in brokstukken uiteenvallen. En het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toren van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn hand wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Waarom doet Mozes dat? Ja, een driftbui natuurlijk. We hebben allemaal wel eens een driftbui. Nee, als het een driftbui van Mozes geweest was, dat hij de heilige wet van de Heere stuk gegooid had, dan had de Heere hem zeker gestraft. Maar dit is niet een driftbui van Mozes. Dit is heilige toren. Dit is heilige ontzetting. Mozes heeft net een maand met de Heere gesproken. Hij is nog vol met hemelse gedachten. En als Mozes dan afdaalt te midden van dit zondig volk, dan kan hij dat niet verdragen. Wat hij doet is, hij maakt voor het volk zichtbaar wat ze aan het doen zijn en wat ze gedaan hebben. Die brokstukken die daar liggen van die heilige geboden des Heren, dat is wat het volk gedaan heeft. Ze hebben Gods wet verbroken. En die wet hoort bij een verbond. Die wet hoort bij het genadeverbond. Dus ze hebben niet alleen de wet verbroken, maar van hun kant verbreken ze ook het verbond. Zij winnen dat genadeverbond niet. Want je kunt niet het genadeverbond handhaven en de wet verbreken. De wet en het verbond horen bij elkaar. Weet je wat Mozes ziet, jongens en meisjes, daar. Waar wilde de Heere wonen? Wat had ik gezegd? De Heere wilde wonen in het midden van het volk. In de weg van het offer. En wat staat er nou in het midden van het volk? Staat daar, zoals de Heere dat aan Mozes heeft uitgelegd, staat daar nou de heilige ark? Staat daar nou het brandoffer? Nee, in het midden van het volk, daar staat een kalf. Op de plaats waar de ark had moeten staan, op de plaats waar het heilige der heiligen had moeten staan, daar staat nu een kalf. Maar dat is niet het verbond wat de Heere met het volk van Israël opricht. Het volk heeft alles stuk gemaakt. Daarom kan de Heere niet onder dit volk wonen zo. Hoe zou hij daar zijn huis moeten hebben? Gemeente, stel nou eens voor, ik bedoel het beelden natuurlijk, maar dat Mozes vandaag de kerk binnen zou komen met de twee stenen tafelen. Zou hij niet hetzelfde moeten doen? Als hij ons zou zien, als hij ons zou horen, als hij met ons zou spreken, als dat hij met het volk van Israël had gedaan. Stel eens voor, jongens en meisjes, dat Mozes bij ons thuis kon komen. Met de twee stenen tafelen van Gods heilige wet. Zou hij dan misschien ook bij de voordeur die twee stenen tafelen stuk gegooid hebben en tegen ons moeten zeggen, dat hebben jullie gedaan. Je gaat wel naar de kerk en je hoort wel iedere zondag de wet, maar je moet er niks van hebben. Je dient de Heere op een eigen manier. Je hebt geen liefde tot Gods geboden. Dat is de prediking die hiervan uitgaat, van die verbroken wet. Het volk verbreekt de wet. Adam verbrak de wet, de heilige wil van God. Maar onder het genadeverbond is er niet beter. Denk niet dat onder de bediening van het genadeverbond de mens wel de wet gaat houden in eigen kracht. Of wel lust heeft om de Heere te dienen. Denk niet dat wij als kerkmensen beter zijn dan het heidendom. Want ook wij hebben ons gouden kalf. Ook wij hebben onze eigenwillige godsdienst. Wat moet er nou gebeuren dan? Wat gaat Mozes doen, jongens en meisjes? Hij gaat dat kalf kapot slaan. Dat moet er gebeuren. Wat tegen Gods wil is, dat moet kapot geslagen worden. Hij vernietigt dat kalf, dat gouden kalf wat overtrokken is met al dat goud van het volk. Dat heeft, ik weet niet hoeveel geld gekost. Maar Mozes die maakt het stuk en hij vermaalt het en het stof, dat werpt hij in de beek. Het water wat ze moeten drinken. Hij rekent af met de zonde. De Heere kan niet wonen in het midden van een volk dat de zonde aan de hand houdt. En degene die die zonde vasthouden, die worden gedood. 3000 mensen worden door de Levieten gedood. En de anderen die achterblijven, die kunnen het nooit meer goed maken. Nooit meer. Het is kapot, het is stuk. De Heere heeft zijn verbond geopenbaard. maar ze moeten er niks van hebben. En dan die Mozes, opnieuw, hij heeft boven op de berg heeft hij al gebeden, maar dan bidt hij opnieuw voor het volk. Dan zegt de Heer, hoe kan het nou weer goed worden? Delg mij dan maar uit uw boek, maar niet dit volk, want als u dat doet, wat zal er dan met uw naam gebeuren? Mozes, hij zou wel willen betalen, hij wil met zijn leven wel betalen, hij wil met zijn zaligheid zelfs wel betalen. Maar de Heer kan dat offer van Mozes niet aanvaarden, want Mozes kan niet betalen. De Heer zegt, nee Mozes, neem jij dat volk maar mee. En ik zal je niet alleen laten gaan, ik zal nog wel een engel meesturen ook, om jullie te beveiligen in de woestijn, maar ik ga niet mee. Ik ga niet mee, kan niet zo. En dan is Mozes zo bedroefd, jongens en meisjes, en dan zegt de Heer, zou mijn aangezicht moeten medegaan dan Mozes, om u gerust te stellen. En dan die prachtige woorden van Mozes, indien uw aangezicht niet met ons gaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk, is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Dan is de Heer zo vriendelijk voor Mozes, dan mag hij iets zien van Gods achterste delen, we hebben er wel eens over gepreekt. Gods heerlijkheid. De Heer zegt, zie, er is een plaats bij mij. En vanuit de verte mag hij iets zien van de heiligheid en de heerlijkheid en de majesteit van God. Als Mozes er niet geweest was, bij wijze van spreken, dan was dat volk van Israël weggevaagd. Maar die man heeft gebeden als de middelaar van het Oude Testament voor een schuldig en ongehoorzaam volk. Gemeente, dat mogen we u vanmorgen nog prediken. Dat er een middelaar nodig is. Dat er een middelaar is. Een middelaar onder het Nieuwe Testament. Maar dat die middelaar ook nodig is. Tot verzoening. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dat wij zo rustig kunnen leven buiten Jezus, dat komt omdat de wet ons niks zegt. Maar als de wet ons gaat veroordelen, als de wet een kenbron wordt van onze ellende, als de naald van de wet in ons vlees gestoken wordt, dan alleen komt er plaats voor het evangelie. Mozes, hij is een type van Christus, de middelaar van het Nieuwe Testament, die straks komen zal en die het zeggen zal, bij wijze van spreken, meer dan Mozes is hier. Die middelaar die ons ook nu nog verkondigd mag worden, in wie de Heere alleen maar mee kan gaan met een schuldig en een zondig volk. En dan wil de Heere leren aan mensen die het nou niet meer weten en die bij de brokstukken neerzitten, hoe dat nou nog goed kan komen, onze derde gedachte. De 10 woorden hersteld. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 40 en daarvan het 4e vers. Daar staat eigenlijk het antwoord al, jongens en meisjes. Brandoffer en nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het 4e vers van Psalm 40. Onze derde gedachte, de 10 woorden hersteld. Daar liggen nu die brokstukken van de wet. De eerste tafel is helemaal stuk. De tweede tafel is helemaal stuk. Wat doe je dan, jongens en meisjes? Misschien is het thuis wel eens gebeurd dat er een vaas of een bloempot kapot gevallen is. En misschien, als je moeder daaraan gehecht was, dat ze dacht, ik zal proberen te lijmen. Ja, maar dat krijg je nooit meer goed natuurlijk. Dat blijf je altijd zien. Je blijft altijd zien waar de scheuren lopen. En dan had de Heer tegen Mozes kunnen zeggen, Mozes, probeer het maar te lijmen. Maar dan waren die scheuren altijd zichtbaar gebleven. We kunnen dat niet lijmen. En dat wil de Heer ons ook leren. Wij kunnen de verbroken wet niet herstellen. De brokken zijn te groot. De ravijn van de zonde is te diep. De kloof is niet te overbruggen van onze kant. Wij proberen dat misschien in ons persoonlijk leven en in ons gezinsleven, om de brokstukken te lijmen, maar stop er maar mee. Want als je dat aan de Heere terug wil geven, die geplakte brokstukken, dat wil de Heere niet. Zo heeft de Heere zijn wet niet gegeven. En zo zal de Heere zijn wet ook nooit meer aanvaarden. Wat moet er dan gebeuren? Ja, de sporen moeten uitgewist worden. Het moet weer nieuw worden. Net zo gaaf als vroeger. En dan krijgt Mozes de opdracht om opnieuw 2 stenen tafelen uit te houwen. Precies hetzelfde als de vorige, maar dan nieuw. En dan mag hij opnieuw de berg opgaan. Hey, jongens en meisjes, dan gaat de Heer opnieuw die 10 woorden op die 2 stenen tafelen schrijven. Dat is wat, want wij hebben het stuk gemaakt. De Heer had kunnen zeggen, ik ga geen nieuwe meer maken. Dat volk dat krijgt nooit meer van mij die wet terug. Maar de Heer gaat hem opnieuw beschrijven op diezelfde soort van tafelen. Het genadeverbond, dat leert ons dat de breuken hersteld kunnen worden. Het genadeverbond, dat leert ons dat de wet geheeld kan worden. Het genadeverbond, dat leert ons dat er een middelaar is die de sporen uit kan wissen, die wij nooit meer uit kunnen wissen. Kijk, als je het zou kunnen plakken, dan zou het genadeverbond een werkverbond zijn. Maar het genadeverbond is niet een werkverbond. De Heere moet het zelf herstellen. Het genadeverbond, en dat wil de Heere hier ook leren, het genadeverbond kan ten diepste niet verbroken worden. Dat volk heeft het wel verbroken. Maar de Heere heeft het niet met het volk gesloten. Dat is het wonder van het genadeverbond. De Heere heeft het met Christus gesloten. En dat volk verbreekt de wet wel, maar Christus verbreekt de wet niet. Het hoofd van het genadeverbond, de meerdere Mozes, heeft Gods wet nog nooit verbroken. En in hem kan het hersteld worden. Dat is de oud-testamentische prediking van die herstelling van Gods wet. En dan zien we daar in gedachten Mozes opnieuw van de berg afkomen. Zo kwam hij eerst ook. En nu komt hij weer. En je ziet geen verschil. Opnieuw, jongens en meisjes, in zijn handen die 2 stenen tafelen, net als de eerste, zonder stukken, zonder scheuren. En toch zie ik een verschil. Moet je eens naar het gezicht van Mozes kijken. Zijn gezicht blinkt als de zon. Hij heeft gemeenschap met de Heere gehad. En die heerlijkheid des Heeren, die is nog van zijn gezicht af te lezen. Ja, die is zelfs zo groot dat Mozes een deksel voor zijn aangezicht moet doen. Waarom? Waarom mag dat volk dat nou maar heel even zien of nauwelijks zien? Wel, die heerlijkheid van Mozes die gaat voorbij. Straks dan blinkt zijn aangezicht niet meer. Het is maar even. Het is schaduwachtig. Hij moet het bedekken. Het is nog maar het Oude Testament. Mozes is Christus niet. Mozes kan niet betalen. Maar straks, dat wil de Heer aan het volk van Israël leren, zal er één komen. Die zijn aangezicht niet meer hoeft te bedekken. Maar wiens aangezicht blinkt en in hem is de gemeenschap van God zichtbaar. En mag de gemeenschap ook zichtbaar zijn, omdat hij betaalde. Mozes kan niet betalen. Mozes kan de breuk ten diepste niet wegnemen. Christus wel. En daarom, gemeente, wordt er straks in de kribbe van Bethlehem een kindje neergelegd van wie het aangezicht blinkt vanwege de gemeenschap met God. Daarom hangt er straks een zaligmaker aan het kruis die als hij uitroept, het is volbracht, een blinkend aangezicht heeft en dat op de morgen van zijn opstanding niet hoeft te bedekken. Als de Heer Jezus uit het graf opstaat, dan hoeft hij niet meer zijn gezicht te bedekken. Dat moest Mozes wel. Maar in Christus wordt de gebroken wet hersteld. In Christus is de verbondsbreuk geheeld. In Christus stralen de deugden van God in al zijn heerlijkheid af. We gaan het vanmiddag lezen in de kerk uit 2 Korinthe 3. En dan zult u ook begrijpen dat ik direct van Mozes toch een lijn durf te trekken naar Christus. Omdat apostel Paulus dat ook doet. Van het blinkend aangezicht van Mozes trekt hij een lijn naar het blinkend aangezicht van de Heer Jezus Christus. In wiens vaders deugden schitteren. En in hem kan de Heere weer wonen in het midden van zijn volk. Hij zal zijn tabernakel zetten onder de mensen, Jezus. En hij heeft onder ons gewoond. En Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat had nooit gekund als Jezus de wet niet volbracht had. Want er is geen zaligheid buiten het recht. Maar dat kan alleen in zijn genoegdoening. Daarom zegt Johannes ook, een aangezicht als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan begrijpt u waarom dat aangezicht van Mozes bedekt moest worden. Het kon nog niet, het was schaduwachtig, maar Christus zou het vervullen. In Christus wordt de wet hersteld. Dat is wat deze geschiedenis ons leert van dat blinkend aangezicht. In Christus worden de breuken geheeld. In Christus komt de Vader weer aan zijn eer. In Christus schittert Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Maar ook, en dat kan in Mozes eigenlijk niet, maar in Christus schittert ook Gods barmhartigheid en genade. Voor wetsverbrekers. In Christus kunnen die twee ongelijke partijen weer samenkomen. En dan zeggen onze tekstwoorden dat Mozes iets moet doen met die wet. Die nieuwe wet, die wet zonder breuken, zonder scheuren, die moet hij leggen in die kist die hij gemaakt heeft van sittimhout. Overtrokken met goud, de ark. Die twee nieuwe tafelen, die komen in de ark, die komen onder het verzoendeksel. En op dat verzoendeksel, we hebben het pas gehoord bij het jubeljaar, op dat verzoendeksel, daar komt het bloed. En zo kan de Heere weer wonen, te midden van zijn volk. Zo kan de wet zwijgen, te midden van wetsverbrekers. In het bloed van de Heere Jezus Christus kan er weer verzoening zijn. Ja, maar kunnen die mensen dan de wet dan nu wel houden? Dat gaat toch weer verkeerd? Nee, Het gaat niet verkeerd, want weet u wat een van de beloften is van het genadeverbond? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Zij zijn en blijven wetsverbrekers, dat is waar. Maar Paulus, we zullen het vanmiddag horen, zegt tegen de Korintiërs in 2 Korinthe 3 dat zij brieven van Christus zijn. En hoe zijn zij dan brieven van Christus? Wel, ze zijn geschreven niet met inkt, niet in stenen tafelen. Maar Paulus mag zien dat de Heere in de harten van deze mensen zijn wet heeft ingeschreven in de tafel van hun hart. Door de Heilige Geest. Om die te doen, ja niet om de hemel te verdienen, maar om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, is de gemeenschap hersteld? Dat is de belangrijke vraag die ik mee wil geven vanmorgen. Misschien zitten we te lijmen, de brokstukken bij elkaar te zoeken. Het wordt nooit meer wat. En ik hoop dat we dat mogen leren. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Van onze kant is het een hopeloze zaak. Wat wij nodig hebben, dat is overbuiging. Buigen voor die God, bij wie wij alles verzondigd hebben. Zijt gij met mijn doen gediend, zegt een zeker dichter. Heer, ik heb het verdiend. En zulke mensen die geen rechten en waardigheden meer hebben in zichzelf, gaat het evangelie schitteren. Gaat de Heere zijn wet herstellen. Gaat de Heere zijn geboden opnieuw schrijven in hun harten. En als dat nou niet ons leven is, wat dan? Wel, dan zullen straks de brokstukken van de wet onze eeuwige dood preken. Als je op een begraafplaats komt, een oude begraafplaats, dan zie je soms een grafsteen omgevallen. En die is in stukken gebroken en dan weet je, daaronder ligt iemand begraven. Die brokstukken zijn de prediking van de dood. En als de wet niet geheeld wordt, dan zullen de brokstukken van de wet voor ons straks zijn de prediking van onze eeuwige dood. Als wij het gelijmd hebben, valt het straks uit elkaar. Maar als het in Christus hersteld mag worden, als wij in hem de gemeenschap met God mogen terugvinden, in dat kind van Bethlehem, van kribben naar kruis, dan vindt de Heere straks geen scheurtje meer, jongens en meisjes. Want dan is alles weer goed. Zoals het was. Helemaal nieuw. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Amen.